Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Het is definitief. Bestuurders van zware elektrische bussen moeten vanaf deze zomer een groot rijbewijs hebben.
Ja, dat is een flinke streep door de rekening voor bedrijven die deze bussen hebben rondrijden en er dus ook net fors in hebben geïnvesteerd. Je hoort straks meer over de gevolgen, maar eerst.
Ja, terwijl de verkoop van motorfietsen piekt, heeft de aanschaf van brom- en snorfietsen in 2023 juist een flinke knauw gekregen. Blijkt uit cijfers van de rijvereniging. En die hebben we opgevraagd, die cijfers.
Zeker. De motorfietsen, dat wisten we al. 13% in de plus. Dus dat is echt een mooie groei. De verkoop van bromfietsen is afgelopen jaar met een kwart gedaald. En die van snorfietsen zelfs met 66% naar minder dan 10.000 voertuigen. Ik zit even naar de cijfers te kijken. En dat waren er bijvoorbeeld in 2020 nog meer dan 60.000. Dus dat is echt een enorme daling, helaas.
Ja, keiharde klap zou je kunnen zeggen. Martijn van Eikenhorst is sectievoorzitter scooters en motoren bij de rijvereniging. Welkom.
Goedemiddag. Middag.
Leuk dat je er bent. Ook met de scooter gekomen?
Deze keer niet, want ik heb nog 3 afspraken hierna. Ah, dan wordt de afstand toch weer te lang.
Ja, maar enerzijds is het dus heel goed nieuws vanwege de goede motorfietsverkoop. Maar ja, die brom- en snorfietsen, die blijken minder in trek. Waar ligt dat aan?
Ja, we zijn in het verleden zijn we hier ook wel eens geweest, hebben verteld dat het heel goed ging. Nu zien we die daling. Ja. We hebben toen ook gesproken over de helmplicht. Op het moment dat politiek aangekondigd werd, zagen we al dat de verkopen begonnen te dalen. En vanaf 1 januari zakten ze helemaal door. En zeker de snorfietsen, dat zijn de grootste dalers. En dat heeft deels te maken met de helmplicht.
Ja, we willen die helm niet op die snorfiets. Want ja, we gaan maar 25 kilometer per uur. Hoewel andere partijen zeggen dat ze allemaal opgevoerd zijn. Dat is ook weer niet zo. Maar ja, we willen die helm niet op.
Nee, we zijn natuurlijk wel blij dat er kans op zwaar letsel minder is geworden.
Zeker. Ja.
Maar wat je al aangeeft, 25 kilometer per uur, terwijl mobiliteit om je heen ongeveer dezelfde snelheid begeeft, voelt soms wat vervelend voor de snorfietsrijder.
Ja, want er is natuurlijk ook gewoon een alternatief waar je geen helm bij hoeft te dragen.
Ja, en geen verzekeringsplicht en geen leeftijdsbeperking.
Precies.
En et cetera.
De fatbike.
De fatbike.
Met name en, elektrische fiets natuurlijk ook, maar ja, in dezelfde categorie, om en nabij, lijkt erop.
Ja, het lijkt erop.
Het lijkt erop en je ziet dat voornamelijk jongeren daar opstappen, ouderen wat minder.
Ja.
Maar het heeft wel ook consequenties gehad. En dat is een tweede aanleiding waarom de verkopen daarin gedaald zijn. Dus we hopen dat die gaat stabiliseren in de mate de fatbike zeg maar ook wat gereguleerd gaan worden.
Ja. Oh, maar is daar echt al zicht op?
Nog niet direct, maar dat we daar met elkaar naar kijken. Als we
daar maken jullie er wel hard voor.
Ja.
Jullie zijn aan het lobbyen.
Ja, en dan gaat het echt om level playing field, gelijk speelveld, maar ook duidelijkheid voor mensen in het verkeer. Voertuigen die rond de 25 of harder rijden, ook daarin de regels geharmoniseerd.
Maar wat betekent dat dan? Helmplicht daar ook voor?
Als ze harder gaan dan 25 kilometer per uur, dus dan praat ik niet over elektrische fietsen, dan praat ik echt over voertuigen die dan harder gaan. Zou leeftijdsregulering wel een belangrijke zijn, hè? Het gedrag op de fiets. Maar ook verzekeringsplicht of eventueel dan ook een helmplicht.
Nou, dat zou wel eerlijker zijn. Hoewel, kijk, je zou kunnen zeggen, als ik die helm op moet voor die snorfiets en ook bij een bromfiets, dan stappen meer mensen over op een bromfiets. Maar dat is dus ook niet het geval.
Nee, we moeten wel realiseren dat een bromfiets zich begeeft op een andere weghelft.
Ja.
En die begeeft zich ook op de weg. En dat is toch anders rijden. En we zagen bijvoorbeeld toen het kenteken overgeschreven kon worden van snorfiets naar bromfiets, dat we daarna ook weer mensen de stap terug zagen maken, omdat het toch een andere rijomgeving is.
Ah, oké. Okay. Nou, ik zit er zelf over. Ik heb mijn Vespa, die mag 25, maar ik zit er toch aan te denken. Ik woon nu in Almere. Dat is een uur met de snorfiets. Dat is best wel lang. Dus misschien ga ik hem, hoe zeg je dat? Omkatten of om laten keuren?
Je laat hem omkeuren.
Ja.
Dus de typegoedkeuring wordt aangepast. Maar ik zou zeker adviseren, ga eens een keer gewoon met een bromfiets. Rij die route ook en kijk hoe je dat ervaart. En
ja,
dat
eens een keer proberen.
Past bij je.
Ja, ja. Zet dit nou ook een rem op de verduurzaming van gemotoriseerde tweewielers?
Ja, helaas wel. Wij waren dermate snel aan het verduurzamen met voornamelijk de snorfietsen. En ook vanuit het klimaatakkoord. We zien nog steeds dat daar beste stappen in gemaakt zijn. Hè. Over het algemeen is 1 op de 2 een elektrische variant. Uh-huh. Maar als die verkopen minder zijn, met flinke dalingen, dus de helft, ja, betekent ook dat die verduurzaming langzamer gaat. En dat is, vind ik, het grootste minpunt aan de situatie waar we nu in zitten.
Ja, en dan is de vraag, wat moet er gebeuren om het tij te keren? Daar hadden we het net al deels over, regulering. Maar zijn er nog andere zaken die we kunnen oppakken?
Nou, acceptatie, zeg maar, dat je toch een stuk veiligheid hebt op het rijden en het accepteren in het dagelijkse straatbeeld dat je rijdt met een helm.
Ja.
En je mag ook een speedpedelec helm gebruiken. Dus ik hoop dat alle mobiliteitvormen die er zijn, die past bij de mobiliteitsbehoeften die je hebt. En in het verleden is een snorfiets altijd een goed product geweest. Dus we hopen dat dat langzaam weer tij keert. En dat daar weer groei in ontstaat.
Dus zeker als het gaat om goedkoper vervoer. Hè? Want in principe een scooter is relatief betaalbaar. En jullie pleiten ook voor een soort speciale regeling, hè, voor minima. Zodat die mensen ook gestimuleerd worden.
Ja, we zien dat de steden steeds drukker worden. We weten hoeveel auto's erbij komen. Steden weten we ook dat die, zeg maar, meer auto's willen gaan weren. Dus compacte individuele mobiliteit heb je gewoon nodig om je stad toegankelijk te houden. En voor iedere afstand een geschikt voertuig. Waaronder dus ook de brom- en snorfiets.
Ja. Maar dat plan voor die minima, dat ligt ook in de Tweede Kamer. Maar zit er een beetje schot in de zaak?
Dat ligt in gesprek met het ministerie. Wij zien daar echt positieve veranderingen in komen dit jaar. En het is echt om mensen de hulp te bieden, zeg maar, om over te stappen van een traditionele verbrandingsmotor naar een elektrische variant. En er hoort ook een campagne bij om ook informatie erover te geven.
Van het zuur naar het zoet, kunnen we wel zeggen. Want de verkoop van motorfietsen gaat juist door het dak, met een stijging van 13% tot 17.500 stuks. Hoe verklaar je dat succes?
Nou, dat succes is niet alleen maar van dit jaar. Dat is van de afgelopen jaren. En we zien de aantal rijbewijzen zien we stijgen van mensen die ze behalen. Mooi detail daarbij is dat de leeftijdsopbouw van de aantal mensen die rijbewijs halen laag worden. Dus eerst was 35, 45, zien we nu 25, 35. Okay.
Ja. Het is dus niet zo dat er gewoon veel meer mensen een midlife crisis hebben.
Nee, dat argument dat zullen wij de komende jaren steeds minder horen. Je ziet steeds meer dat mensen de motorfiets ontdekken ook als mobiliteitsvorm.
Ja.
Wel eventjes los van 800.000 mensen die met plezier motorrijden, als hobby, als plezier, et cetera. Ja. Maar die mobiliteitsgroep, daar zit ook ons werk als rijvereniging, is zorgen dat dat als mobiliteitsvorm gezien gaat worden.
Zit daar meer potentieel dan?
Veel meer potentieel. Dat is ook eigenlijk refererend naar het onderzoek wat we hebben gedaan. Want je kan het roepen, maar dan moet je ook onderzoeken of het daadwerkelijk zo is.
Ja.
En daar zien we dus echt dat onder de autorijders daar een potentieel zit. Van 6%. En onder de motorrijder zelf, om meer de motor in te gaan zetten voor woon-werkverkeer, daar zit een veel hoger percentage, naar 43%. Moet je nog wel een aantal zaken bij werkgevers gaan regelen.
Ja.
Dan moet het ook.
Ja, en ik vraag me altijd bij dit soort onderzoeken altijd wel af wat de vraagstelling is. Hè? Want als het de vraag is geweest, overweegt u dat? Ja, ik overweeg van alles de hele dag door, maar of ik het doe, dat is een andere vraag. Hè?
Ja, en toch fijn om in de auto te zitten.
Ja, uiteindelijk
lekker,
wel.
Droog.
Ja,
nee, absoluut. En dat is ook, zeg maar, zoals wij de vraagstelling bij een externe partij hebben neergelegd. Voor ons gaat het natuurlijk ook, is er echt potentieel? Dus we hebben ook echt gevraagd, en wat zijn dan de belemmeringen die er zijn? Wat zijn de plussen die je ziet? Nou, dan zie je onder automobilisten, die vinden gevaar op de weg een groot punt. Terwijl onder motorrijders, die zeggen, het is vrijheid, het is plezier. En kwetsbaarheid zit op een lager punt. Hè? Want laten we eerlijk zijn, op een motorfiets ben je wel kwetsbaarder.
Zeker, ja.
Hè? Maar motorfiets gelijk aan dodelijke ongevallen, die is daar niet.
Nee, maar die link wordt wel vaak gelegd natuurlijk. Dus dat is een beetje een imago kwestie. Aan de andere kant, de files lopen weer de spuigaten uit. En met een motor ben je sneller door het verkeer. En als ik dan zie, je zei 6% kan meer op de motor. Dan je hebt maar een paar procent nodig om die files natuurlijk te halveren.
En dat is een onderzoek uit Leuven geweest uit het verleden. Dan willen we het ook eens in de praktijk zien. Ja. Of dat echt effect gaat hebben en of we meer motorfietsen in de file gaan zien rijden.
Ja, maar je had het net over die belemmeringen, hè, waardoor mensen nu nog niet overstappen op die motor voor het woon-werkverkeer. Je noemde daar bijvoorbeeld de werkgever. Wat moet die dan gaan regelen?
Nou, we zijn ook nu vanuit de RAI bezig met mobiliteitsadviseurs om te kijken van wat moet daar geregeld worden. Denk alleen maar aan het aanbieden. Je ziet dat de meeste werknemers een fiets, auto, OV aangeboden kregen, maar niet of ze geïnteresseerd zouden zijn in de motorfiets of bromfiets, snorfiets of wat voor vorm van mobiliteit dan ook. En dat is zonde, want er is veel meer mobiliteit beschikbaar. Dan moeten ze het wel aanbieden. kijk je nou naar... je hebt ook je pak en je helm. Dus zou ook mooi zijn als een werkgever daar een oplossing voor zou bieden. Dat je ook dat mee kan leasen.
Mooie bedrijfsnaam op je helm.
Ja, zo, ja. Maar het neemt veel minder ruimte in beslag. Ook in je parkeergarage bijvoorbeeld. Zo'n
absoluut.
Motor.
En waar ik wel een verandering in gezien is dat de 100 plus bedrijven... dus mensen die meer dan 100 mensen in dienst hebben... moeten CO2-registratie gaan doen van het wagenpark. En een motorfiets, een verbrandingsmotor, is al 30% lager dan voor een auto.
Ja, en nog een voordeel, want al die motorfietsen die zijn natuurlijk allemaal gewoon verbrandingsmotoren. Elektrische motorfietsen bestaan haast niet. Dus er is meer plaats bij de laadpalen.
Oh, dat ook nog.
Ook waar en minder.
Ja, maar nu ga je nu wel aanbrengen.
Nee, op het gebied van elektrisch, die zijn er wel. Ja. Alleen die komen nu op, maar dat is allemaal voor urban gebruik. Dus allemaal voor stadsgebruik.
Ja.
En een voorbeeld geven, een elektrische motorfiets is goed voor de handhaving die in de regio rijdt en dus ook kan opladen.
Ja.
Maar ben je de KLPD of voor motorpolitie, dan kan het niet zo zijn dat je eventjes 150 kilometer rijdt en zegt, oh, even de majesteit aan de kant, want we moeten laden.
Nee, precies, maar voor het woon-werkverkeer over het algemeen moet dat prima kunnen natuurlijk.
Voor woon-werkverkeer zeker. Ja.
En wat kost zo'n elektrische motorfiets? Hebben we daar een beetje een beeld van?
We zien nu motorfietsen die zitten rond de 30.000 euro. We zien de daling daar weer in. Want iedereen begrijpt ook zeg maar dat die prijsstelling aantrekkelijker moet zijn.
Ja.
En het is een kwestie van tijd. En ik verwacht dit jaar eigenlijk best wat hoop elektrische modellen. Wat ook wel leuk is om te vertellen is dat de motorbeurs is eind februari er. Van 22 tot 25.
Ja, nog een maandje te gaan. Ja,
Nog een maandje te gaan. Daar staan vrijwel alle leden van rijvereniging. Dus ook daar kun je eens kijken wat is er dan nu op de markt. Of wat wordt er verwacht. Mooi moment om ook eens te kijken of daar een fiets tussen zit voor woon-werkverkeer.
Ja. Nou, wat ik echt vreemd vind is we hebben een aankoopsubsidie voor auto's. Voor trucks, bestelauto's natuurlijk. Maar niet voor motoren.
Nee, het beleid is heel erg fiets, auto, OV. En dat is hartstikke goed, maar er is veel meer mobiliteit mogelijk. En ik vind dat die ook onderzocht moeten worden. En dat hebben we bijvoorbeeld dit jaar of een verleden jaar hebben we daar de staatssecretaris voor uitgenodigd, Heijnen. En die zag ook het potentieel ervan. En daar zien we langzaam nu veranderingen dat ze worden meegenomen in de plannen. En dat is, ik denk dat dat een positief resultaat is.
Ja, dus het moet hoger op de agenda bij bedrijven, bij de politiek. En dat gebeurt dan ook zo langzamerhand een beetje?
De politiek staat er qua ministerie daar meer voor open om dat te verkennen. En die besteedt er ook echt tijd aan. Daar zijn we ook heel, heel dankbaar voor dat mogelijk is. Politiek kan nog een stap verder, maar die hebben ook wel veel uitdagingen op dit moment op andere dossiers.
Ja, zeker.
En wij als RAI blijven dit onder de aandacht brengen en te kijken wat moet er nou geregeld worden. Ook leasemaatschappijen mogen voor mij wel een stapje verder dan we zijn een mobiliteitsaanbieder op het gebied van auto's en fietsen. Kijk eens wat breder dan wat je nu aanbiedt.
Oogkleppen. Eraf.
Zeker. En wat daarvoor nodig is om dat goed aan te bieden, ja, we horen het graag. En wij proberen ons best te doen om daar goede invulling aan te geven.
Dankjewel, Martijn van Eikenhorst, sectievoorzitter scooters en motoren bij de rijvereniging.
BNR Mobility.
De kogel is door de kerk. Bestuurders van een elektrische bestelbus die zwaarder is dan 3500 kilo... moeten straks in het bezit zijn van een C-rijbewijs.
Ja, nu geldt er nog een vrijstelling voor bereiders met een B-rijbewijs... voor een zware elektrische bestelbus tot 4250 kilogram. Maar ja, dat vervalt dus per 1 juli.
Ja, pittig. Ambro Smit is beleidsadviseur techniek bij Transport en Logistiek Nederland. Welkom in de uitzending.
Hallo, ja, welkom.
Ja, verkeersminister Mark Harbers maakt dit bekend in antwoord op Kamervragen. Hij betreurt het besluit. Dat is begrijpelijk. Jullie ook, neem ik aan?
Ja, wij betreuren het besluit zeker. We hebben natuurlijk in december al te horen gekregen wat het gaat worden. En er zijn nu opnieuw Kamervragen gesteld. En we hadden natuurlijk stilletjes de hoop dat er toch een beter antwoord zou komen. Maar helaas is dat niet gebeurd.
Nee, maar was dit onvermijdelijk?
Gezien de antwoorden in december en de korte termijn die daartussen zat, viel dit natuurlijk wel te verwachten.
Ja, maar er zijn een hoop bedrijven allemaal aan het investeren in allemaal bestelbussen. En opeens komt de overheid, toch maar niet die vrijstelling verlengen. Ja, dan voel je ook een beetje bekocht, toch?
Ja, zeker. We hebben natuurlijk twee pilots gehad. Dat heeft in totaal 9 jaar geduurd. En vanuit de pilot verwacht je dan dat je naar een situatie gaat waar wetgeving is. En we hebben vorig jaar 1 januari zijn we gestart met die nieuwe regeling. De wetgeving was er niet. Wij hebben altijd tegen onze leden gezegd dat de wetgeving eraan zit te komen. Het zou eerst 1 juli zijn, 1 oktober. Maar uiteindelijk gaat het feest dus niet door en stopt het op 1 juli volgend jaar. En dat is een enorme teleurstelling. Zeker voor alle bedrijven die hier vol vertrouwen in geïnvesteerd hebben.
Ja, laten we even de situatie schetsen, want misschien weet niet iedereen dat. Maar veel bedrijven hebben dan elektrische busjes besteld. Maar ja, daar zitten accu's in, die maken zo'n busje zwaar. Komen boven een bepaald gewicht waarbij je normaal dus dat zeerijbewijs nodig had. Maar tijdelijk is daar een ontheffing voor geweest. Hoe groot is nou het probleem dat bestuurders dat zeerijbewijs moeten gaan halen?
Ja, zoals het er nu uitziet stopt dus de gedoogregeling op 1 juli aanstaande. En we praten over ongeveer 900 van deze busjes die er in Nederland rondrijden. Nou ja, busjes, het zijn de wat grotere elektrische bestelbussen. En als er niets meer verandert, dan zullen deze voertuigen dus vanaf 1 juli of bestuurd moeten worden door een chauffeur met een C-rijbewijs. Dan zal er ook een tacho in het voertuig aanwezig moeten zijn. Of de bedrijven hebben de optie om de voertuigen stil te zetten totdat er betere tijden komen. Betere tijden in de zin van dat er wel wetgeving komt. Maar goed, dat is natuurlijk kapitaalvernietiging en dat zal niemand doen. En dan de derde optie is dat bedrijven deze voertuigen het gewicht zullen terugbrengen naar 3500 kilo. En dan kan er wel gewoon weer een bestuurder met een B-rijbewijs oprijden. Alleen, dat betekent natuurlijk wel dat het laadvermogen, dat je daar enorm op zult moeten inleveren. Gemiddeld hebben deze auto's nu rond de 1300-1400 kilo laadvermogen. En als je dat gewicht gaat terugbrengen naar die 3500 kilo, dan zal daar gemiddeld een 600 kilo van afgaan. En ja, dat betekent dat je iets van 40% van je laadvermogen inlevert.
Zo. Ja, je neemt dus gewoon minder vracht mee.
Natuurlijk, ja, dan kun je fors minder vracht meenemen. En daar heb je natuurlijk deze voertuigen destijds niet voor gekocht.
Nee, DHL heeft 600 van deze grote elektrische bestelbussen. Woordvoerder Ewout Blauw, die legt even de gevolgen toe.
In de praktijk betekent het voor DHL dat we met ingang van 1 juli aanstaande, zoals het er nu naar uitziet, een keuze zullen moeten maken of we met deze auto's doorgaan, maar dan ze administratief laten terugkeuren. Dat ze niet meer dan een totaalgewicht van 3500 kilogram hebben. Of dat we ervoor kiezen om er mensen met een C-rijbewijs op te zetten.
Ja.
Maar dat laatste, moet ik er meteen bij zeggen, is theoretisch. Mensen met een C-rijbewijs, daar is al een enorm tekort aan. We hebben zelf binnen DHL allerlei opleidingsprogramma's daarvoor lopen. Maar we weten ook uit de praktijk dat als mensen eenmaal een C-rijbewijs hebben, dat ze dan niet langer op een bestelauto willen rijden, maar dan ook echt naar de vrachtauto toe willen.
Dus de meest voor de hand liggende optie is voor jullie het administratief laten terugkeuren van deze bestelbussen?
Ja, dat betekent in feite dus dat je de bus niet tot zijn maximum laadvermogen kunt gebruiken. Dat je daar om administratieve redenen op moet inleveren. En daarvoor heb je natuurlijk investeringen in deze bus niet gedaan.
Ja, Amro, DHL heeft zijn beslissing al genomen.
Ja, dat verbaast me niks. We hebben natuurlijk van tevoren ook met DHL gesproken. En ja, ik noem net dat er drie opties zijn, maar in feite is er ook maar één optie. En dat is dat terug laten keuren van het gewicht van de bestelbus naar 3500 kilo. Want de andere opties die zijn niet reëel. We moeten ook niet vergeten dat als je chauffeurs moet opleiden naar het groot rijbewijs, dat brengt enorme kosten met zich mee. Ja, dan moet je denken in de orde van grootte van 3.500, 4.000 euro. En dan komen daar ook nog eens een keer zaken bij als dat alle chauffeurs een tachograafkaart moeten hebben. Ze moeten weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Het bedrijf moet zelf een hele administratie gaan bijhouden. Dus dat zijn zaken die voor bedrijven die dit werk doen nu niet gebruikelijk zijn. En die gaan dat ook.
Ja, zonde. Ja, vroeger haalden veel mensen hun C-rijbewijs gewoon tijdens de dienstplicht. Hè? Maar ja, dat is er ook niet meer. Nou gaat dit over het bestaande wagenpark. Maar ik kan me ook voorstellen dat bedrijven nu echt wel op de rem trappen bij de aanschaf van zo'n voertuig.
Absoluut. Deze voertuigen, dat zijn hele mooie voertuigen die veel laadruimte bieden. En die ook heel geschikt zijn om straks in die ZE-zones te gaan rijden. Dus dit was een hele mooie regeling voor heel veel bedrijven. Er was ook heel veel aanbod vanuit de voertuigfabrikanten voor dit soort voertuigen. Ja. Maar bedrijven zullen nu gaan denken van wat ze nu het beste kunnen doen. En ja, ik vrees dat bedrijven of gaan kiezen voor diesel- of benzinevoertuigen. Dat kan nog als je ze voor 1 januari 2025 aanschaft. Of bedrijven zullen kiezen voor kleinere elektrische voertuigen met veel meer laadvermogen. En dat zal betekenen dat je dus veel meer ritten zult moeten maken om dezelfde hoeveelheid vracht te...
Nou ja, precies.
Dat ook nog.
Maar wat hoort u in de markt?
Zijn dit geen goede oplossingen.
Nee, dus wat betekent dit voor de verduurzaming van het wagenpark? Wat hoort u in de markt? Gaan bedrijven inderdaad voor dieselbusjes?
Ja, kijk, bedrijven die echt dat laadvermogen nodig hebben... Ja, die gaan toch mogelijk kiezen voor dieselvoertuigen. En bedrijven die toch gewoon per se die elektrificatie willen doorzetten, wat natuurlijk heel goed is, ja, die zullen keuzes moeten maken voor andere elektrische bestelvoertuigen met een wat kleiner laadvermogen.
Ja, DHL houdt toch nog hoop op een oplossing.
Er is natuurlijk nog een derde weg en dat is natuurlijk het feit dat we ons nog niet neerleggen bij die beslissing per 1 juli. Denken dat er genoeg aanleiding is, ook als je kijkt naar de Europese situatie, om toch opnieuw naar deze zaak te kijken en te zien of we niet toch tot een oplossing kunnen komen. Volgende week is er in de Tweede Kamer, in de Commissie van Infrastructuur en Waterstaat, staat dit item ook op de agenda. Nou, en we hopen dat de minister opnieuw ertoe aangezet wordt om toch wel actie te ondernemen en zich hier niet bij neer te leggen.
Zegt Ewald Blauw van DHL. Amro van TLN, is het reëel dat er nog een oplossing komt of is dit tegen beter weten in?
Nou, wat Ewout Blauw net zegt, dat steunen wij volledig. We gaan natuurlijk alles op alles zetten om in dat commissiedebat dit onderwerp nog eens vol onder de aandacht te brengen. Of het nog gaat lukken, dat zullen we zien. Op dit moment ligt het heel moeilijk. Er is nog een redmiddel en dat zou zijn als er van de commissie in Brussel toch nog een soort van mededeling, bericht komt dat de wijze die Nederland gekozen heeft voor dat extra gewicht van die voertuigen vast te leggen, dat ze daarmee instemmen. En dan zou dat misschien nog tot een wijziging kunnen leiden.
Maar vooralsnog is dat niet zo. Dus 1 juli is het in principe klaar en daarna stiekem doorrijden in zo'n hele grote bestelbus zonder dat je een C-rijbewijs hebt, dat lijkt me niet verstandig.
Nee, dat zullen wij zeker niet adviseren. Het punt is dan dat als je dan aangehouden wordt, dan heb je dus een situatie dat je iemand met een B-rijbewijs laat rijden op een voertuig waar een C-rijbewijs voor vereist is. En zal er ook geen tacho op het voertuig aanwezig zijn. Dus dat zullen hele hoge boetes gaan worden. Dus dat moet je zeker niet doen.
Hartelijk dank, Amro Smit, beleidsadviseur techniek bij Transport en Logistiek Nederland. Dit was BNR Mobility voor vandaag. Terugluisteren kan via de website, via onze app moet je zeker downloaden, of via een podcastplatform naar keuze.
Toch benieuwd of dit nog op een of andere manier een volgende fase ingaat. Ja. Maar goed, vergeet vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Aud Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.